kunnen wij zo spelen.
Hé, hey, jongen.
Hij weet alles, hè?
Hey. Ja.
Ik weet nog dat we daar in het Julianapark op een bankje zaten. Dat daar een man en een vrouw met een kindje voorbij kwamen. En dat ik dan ook aan hem vroeg van, nou, zou je ook graag kinderen willen? Nou ja, goed, en hij wilde heel graag kinderen. Ik wilde heel graag kinderen. Dus ja, dat was echt wel heel erg apart. Want ik had zoiets van, ja, moet ik er nou voor gaan? Of moet ik het... Ja, het is toch een asielzoeker. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het was ook best wel heel moeilijk. En ik had eigenlijk ook wel zoiets van, waar begin je aan? Maar aan de andere kant kon ik dat gevoel ook niet afsluiten, zeg maar. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you.
Jolien Erekhout, verliefd, verloofd, getrouwd. Ik zit bij ze op de bank in hun rijtjeshuis in Geldermalsen. Rekhout speelt met hun zoontje Milan van 5 maanden. Ja. Ze zijn alweer een tijdje met z'n drieën en het geluk straalt er gewoon weg vanaf. Begripvolle blikken, veel lachen om elkaar en samen zorgen voor de kleine. Dat lijkt allemaal heel gewoon, maar het is het niet. Want hoeveel ze ook van elkaar houden, Rekhout is in Nederland niet welkom. Maar er is een list, een omweg, die Jolien en Rekhout naar België brengt. Ver van thuis en familie, maar wel dichter bij elkaar. Tegelijkertijd is niet iedereen daar blij mee.
Je ziet een tendens dat mensen regels om Nederland in te komen omzeilen. En ja, we willen daar eigenlijk paal en perk aan stellen, want het is een waterbed effect.
Dit is het verhaal van in Nederland verboden relaties, de kracht van liefde en hoe Europa gehakt maakt van Nederlandse immigratieregels.
Je moet je voorstellen dat je echt van iemand houdt. En dat eigenlijk het land waarin jij woont als vrouw zijnde het onmogelijk maakt om met jouw liefde te zijn. Dan doe je daar alles voor. Guilty of loving you. Nou, de eerste dag dat ik Rekhout gezien heb was op 1 oktober 2008. Dat weet ik echt nog precies. We hadden kennissen. En die hadden hebben een restaurant. En ja, daar ging ik eigenlijk op bezoek. En toen zat Rekhout daar en ik stelde mezelf voor. Ik zei, hoi, ik ben Jolien. En hij was heel verlegen. Hij sprak natuurlijk eigenlijk bijna nog geen Nederlands. Het was alleen maar goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. En hoe gaat het? En later op de dag zou ik erachter komen dat hij ook kon zeggen, ik hou van je.
Ja. Zij komt hier gelijk naar mij toe, zegt hij, hallo, ik ben Jolien. En ik kan ook niet Nederlands spreken. Ik weet het helemaal niks van. Alleen maar weet ik, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Alleen die twee heb ik geleerd van bij mensen. Oh, ik hou van je, alles goed. Ik heb een beetje geleerd, maar ik ben nog niet zo goed.
En op een gegeven moment zei ik eigenlijk tegen hem, zou je het leuk vinden om samen wat te gaan drinken?
Ik heb gezegd, is goed, we gaan even drinken. Maar wij hebben niet gezegd gelijk, zeggen, ik hou van je, ik vind jou helemaal leuk. Dan is goed, maar ik moet even leren kennen hoe zij is, waar woont hij, wat doet hij, wat werk doet.
Ik had wel zoiets van, oh nee, echt, mijn buik kriebelde wel op het moment dat ik hem zag zo van, oh, dat is echt wel een leuke jongen om te zien. En ja, dat hij zo verlegen was en eigenlijk heel netjes mij het hof maakte, zeg maar, daar, dat was gewoon echt wel heel erg grappig. Iets wat je in een Nederlandse jongen, voor mijn gevoel, welke ik gekend heb, laat ik het daarop houden, niet heel vaak terugziet, zeg maar.
En wel ergens wel leuk. Altijd ergens leuk, maar ook spannend, echt spannend. Ja, ik ben altijd zenuwachtig van altijd van ergens. Of werk, of vrouwen, of alles. Het begin is altijd moeilijk, ja.
Maar was er wel een bepaald gevoel dat je had? Was er iets aan Jolien dat je meteen dacht van, hey, dat is wel een bijzondere vrouw?
Ja, ik heb gezegd, zij is zo lief voor mij. Moet ik toch ook aandacht geven? Zij zegt, hallo, moet je ook hallo terug zeggen?
Het was eigenlijk dat ze zo aardig was, waarvan jij meteen dacht van, hé, dat is wel...
Jawel, ze is echt aardig. Zij is ook een lieve vrouw. Altijd voor mij, altijd. In het begin is ook altijd heel, heel rustig met mij geweest. En naar buiten, in het bos wandelen, thee drinken. Ah, en natuurlijk 20 cent kosten. Ik betaal ik ook wel.
Je hebt in Utrecht een park, weet je dat? Juliana Park? En daar gingen wij dan wandelen. En op een gegeven moment, ja, daar was dan zo'n gebouwtje. En daar kon je dan thee drinken voor 20 cent of zo. En dan hebben we één dag, hebben we daar een hele middag samen thee zitten drinken. Ja, dat was echt... Nou ja, het ging om het idee, weet je wel. Het is maar 20 cent voor een kopje thee. Maar we hebben daar de hele middag zitten drinken.
Volgens mij vanaf 2 uur tot 4:30, 3, 3,5 uur. Dat is ook best veel. Met één vrouw praten.
Totdat die mevrouw die daar werkte zei, we gaan nu dicht.
Hij zegt, wij gaan 5:30 dicht. Jullie zijn nu vertrokken. Hij zegt, ja, maar goed, is goed, wij gaan nu weg. Maar ja, wel veel leuk.
Het was ook een beetje aan het begin.
Ja. Ik denk dat de derde dag was of zo. Ja, de derde dag, denk ik. You say you're through, you'll go your way.
But I'll always feel just the same. Ook al is er een taalprobleem tussen Joliene en Rekhout, en is die eerste ik hou van jou misschien wat hard van stapel lopen, er is wel meteen het gevoel van dit is goed. Tegelijkertijd weten ze allebei ook dat Rekhout een asielzoeker is uit Irak en dat zijn asielprocedure in Nederland binnenkort afloopt. En dus kan hij elk moment het land uitgezet worden.
Ik ging eigenlijk vrijwel elke week met hem mee voor hem om te stempelen. Ja, dat moet een asielzoeker elke week doen. Die moeten elke week naar het asielzoekerscentrum om zichzelf te melden. Om dan eigenlijk te laten zien van, hey, ik ben er nog. En dan krijg je ook wel documenten onder ogen. En dat werd bij hem vaak wel afgedaan. Zo van, het komt allemaal wel goed, het komt allemaal wel goed. En op een gegeven moment heb ik dan contact opgenomen met zijn advocaat. Rekhout's advocaat van, wat zijn de kansen? En
Wat zei die advocaat?
Niks. Hij wordt uitgeprocedeerd. En het is eigenlijk een verloren zaak. Voor hetzelfde geld ging hij die dinsdag stempelen op het AZC. Dat is altijd op dinsdag. En stond de immigratiedienst daar om hem vast te zetten. Dus ja, laten we heel eerlijk zijn hoe de IND is. Als die nu besluiten om te zeggen we gaan niet verder met jou. Dat die morgen op de stoep kunnen staan met een bus. Dus ja.
Rekhout krijgt geen verblijfsvergunning op basis van zijn verhaal dat hij vluchteling is uit Irak. Willen Joliene en Rekhout dus nog bij elkaar blijven, dan moet er iets anders gebeuren. Volgens de Nederlandse procedure, ook op de website van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, blijft dan de MVV-procedure over, de machtiging tot voorlopig verblijf. Aan zo'n MVV zitten wel voorwaarden vast. En juist die voorwaarden zijn een probleem voor Joliene en Rekhout. Zo moet Joliene ruim €1400 netto per maand verdienen. En moet ze ook kunnen aantonen dat ze dat de komende 12 maanden blijft verdienen. Ze moet dus een contract hebben voor die periode. En dat blijkt, samen met het geld, de inkomenseis, een onoverbrugbaar probleem.
Ik was op dat moment pas 22. Dus ja, wat wil je? Wie verdient er op zijn 22ste netto €1400? Eigenlijk was met name dus dat het niet lukte voor ons, voor mij, voor het geld. Want ik had het geld gewoon niet. Ik denk dat in december was ongeveer. En ik was natuurlijk pas 2 maandjes met hen samen. Ja, laten we heel eerlijk zijn. In het begin is alles natuurlijk helemaal geweldig en ga je ervoor. En ik ben heel erg impulsief en ik had zoiets van... Nee heb je, ja kun je krijgen. Maar ik ben mijzelf daar wel direct in gaan verdiepen. Van wat zijn onze mogelijkheden? toen kwam ik eigenlijk bij buitenlandsepartner.nl terecht. Dat is een website voor mensen die eigenlijk een buitenlandse partner hebben. En die dan zeg maar de mogelijkheden opzoeken om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. Of die bijvoorbeeld, zoals de België-route of de Europa-route willen gaan doen.
De Europa-route, een soort sluiproute langs Europese weg. Niet makkelijk, maar misschien wel haalbaar. Op internet komt Joline ook in contact met advocaat Gart Adang.
Ik denk dat ik hierover wel dagelijks meerdere vragen krijg.
Hij is specialist op het gebied van gezinshereniging en spreekt vaak met stellen die door de Nederlandse migratieregels niet bij elkaar kunnen zijn.
Als je kijkt naar onderzoek wat daarover is gedaan, dan gaat het om 753 gevallen de afgelopen 4 jaar. Dus.
En dan is er die oplossing, de Europa-route.
Je kunt zeggen, als ik nou over de grens trek en ik ga bijvoorbeeld in Spanje of in Duitsland wonen, dan mag mijn partner bij mij komen wonen op basis van de regels die in alle landen van de Europese Unie hetzelfde zijn. En die regels die zijn gunstiger dan de regels die de afzonderlijke lidstaten hanteren voor hun eigen burgers die niet verhuizen.
De EU-route, ook wel bekend als de België-route, betekent eigenlijk dat je als Nederlander naar een ander Europees land gaat. Je partner uit het buitenland, bijvoorbeeld Paraguay, naar België toe haalt bijvoorbeeld. Dat kan in België makkelijker dan in Nederland. En als je eenmaal een tijdje samen in België hebt gewoond, dan kan je heel makkelijk vanwege het Europees recht ook weer samen naar Nederland komen.
Ja, zo is het precies. Dat zijn de Europese regels die ervoor zorgen dat je geen zorgen hoeft te maken over wat er met je gezin gebeurt als je binnen de Europese Unie verhuist. Nou, dat is een van de basisprincipes van de Europese Unie. Dat is niet alleen vrij verkeer van goederen. Er is niet alleen geharmoniseerde belastingheffing waar de staten dan zelf voordeel van hebben. Maar dit is nu iets waar de burger direct voordeel van heeft.
Je hebt op de site van Buitenlandse Partner een handboek, heet dat. En daar staat alles stap voor stap opgeschreven hoe jij de België-route het beste kunt gaan volgen. Eerst dus een huisje zoeken. Je gaat op zoek naar werk. Nou ja, goed, dat had ik gelukkig al vrij snel gevonden, alle twee. Ja, dan ga je meubels zoeken, je huisje inrichten. Dat was eigenlijk dus de voorbereidende stappen die ik gedaan heb. Ik heb verder eigenlijk helemaal niets gedaan. Ja, het huwelijk en dat was het eigenlijk.
Dat was 3 maanden nadat jullie elkaar hadden leren kennen, was jij bezig om voor Rekhout een procedure te regelen, dat hij mocht trouwen met jou.
Ja. Ja, dat klinkt heel snel, maar uiteindelijk valt dat allemaal reuze mee als je bekijkt. Hoe moet ik dat uitleggen? Ik was natuurlijk pas kort met hem samen, maar aan de andere kant, Je zou jezelf eigenlijk zelf moeten indenken in de situatie. Hè? Je zou eigenlijk moeten denken van, nou, goh, mijn vriendin komt, uit Colombia. En zij is hier. En ze zou elk moment teruggestuurd kunnen worden. Hoe voel jij jezelf dan? Want dat zeg ik was helemaal niet een meisje dat altijd rondom buitenlanders hing. En ik heb ook 3 jaar een vaste relatie gehad voordat ik Rekhout ontmoette. Maar ik ontmoette hem en op de een of andere manier maakte hij iets in mij los wat een ander nog nooit gelukt was. En ja, toen ben ik maar voor hem gegaan. En eigenlijk hebben wij toen heel snel gezegd van, nou ja, op een maandag kon je gratis trouwen. Ja, laten we heel eerlijk zijn, geld was er ook niet echt. Nou ja, goed, ik had een mooie jurk, Rekhout had een mooi pak. En we gingen trouwen in een, we hadden een BMW hadden we, waar we zeg maar in konden rijden. Die was dan van kennissen. En het was low budget, maar toch ook eigenlijk echt mooier had ik mezelf die dag ook niet kunnen wensen. Het was voor ons perfect. En daar kwamen we dan binnen in de zaal. En eigenlijk was dat gewoon best wel heel emotioneel. Want Rekhout's familie was er dus gewoon niet bij. En op je trouwdag wil je toch eigenlijk wel je familie erbij hebben. En diezelfde middag van ons huwelijk zijn we naar België verhuisd.
Meteen?
Ja. Ja, gewoon gelijk zekerheid. Dat was zo fijn om dan te weten van, nou ja goed, we gaan ervoor en we gaan het doen. Nou, we gingen eerst naar mijn moeder thuis. En ja, daar werd ik eigenlijk best wel heel erg emotioneel. Ik moest heel erg huilen. Want ja, je neemt eigenlijk afscheid van alles wat je in heel die 22 jaar hebt opgebouwd. Maar ik wist ook waarvoor ik het zou doen. En ik wist dat ik ooit in de toekomst nog weer eens terug zou komen. Wij zijn de volgende dag naar de gemeente gegaan. Hebben wij onszelf ingeschreven. Heb ik mijn contract laten zien van mijn werk. Ik heb kunnen aanduiden dat ik wat spaargeld had. Ik heb een huisje kunnen laten zien. Aantonen bij de gemeente. Ik heb... Even kijken, Rekoud zijn W-document een kopie van laten maken. Dat is het document wat Rekoud hier in Nederland had. Want we hadden nog geen paspoort van hem. En nou ja, goed, op dat moment kregen wij 3 maanden de tijd om alle papieren in orde te maken. In de tussentijd zou er nog een wijkagent langskomen. Die komt dan controleren of dat je wel degelijk daar woont, ja of nee. Dat is de immigratiedienst van België. Nou ja, goed, die kwam dan en ja, die zag eigenlijk gelijk wel van, nou ja goed, jullie zijn wel echt super tof met elkaar samen. En jullie hebben het goed samen. En nou ja, dat was eigenlijk pas het moment dat wij elkaar echt goed gingen leren kennen. Qua de stappen die we moesten doen was het heel makkelijk. Maar ik denk dat het gevoelsmatig en dan met name de afstand die je in één keer creëert tussen jou en je familie en jou en de stad waar je vandaan komt, dat wel heel erg moeilijk is. We hebben ook wel eens ruzie gehad in België. En op het moment dat je dan niet even weg kan lopen uit een situatie, is dat wel heel moeilijk. Dat ik niet even kan zeggen van, goh, ik ga eens eventjes een dagje naar mijn moeder of zo. We moesten toch altijd 150 kilometer kachelen.
Ondanks dat ze nog maar 3 maanden samen zijn, gaat het samenleven Joline en Rekoud goed af. Ze werken allebei en ze wachten. En dan, op een gewone doordeweekse dag, ligt er die brief van de Belgische immigratiedienst.
Ja, ik heb ook een brievenbus gekregen. Ik heb ook, toen ik ben klaar met werk, ik ben naar huis gekomen. Ik mijn brievenbus opengemaakt, dan zie ik kijken. 2 pincode. En ik zeg, wat staat nou?
Je kreeg een pincode via de post thuis gestuurd. En met die pincode kon je op het gemeentehuis kon je kaartje ophalen. Nou ja, goed, dan weet je eigenlijk al dat het goed zit. Want anders krijg je een brief van, jongens, jullie zijn afgewezen.
Zij zegt, je krijgt eerst pincode. Ik zeg, oh, ik heb mijn 5-jarenkaart. Dan, ik was echt verdrietig. Ik ben erg blij mee. Ja, die vind ik helemaal top.
Ja, toen zijn wij uit eten geweest. En de volgende dag hebben we eigenlijk ons pasje opgehaald. Ja. Ja, dat wij Nederland hadden overwonnen, dat gaf wel echt een kick zo van, goh, wij kunnen terug als we willen. Maar wij hadden echt zoiets van, nou ja, goed, ik was zwanger van Milan. En we hadden net een nieuw huisje. En we hadden zoiets van, nou ja, goed, we blijven lekker in België. We waren gewoon echt teleurgesteld in Nederland. En waarom? Omdat, ja, nou ja, goed, lijkt me eigenlijk vrij logisch als je bedenkt dat Nederland onze liefde eigenlijk heeft proberen tegen te houden.
Ja, mensen voelen zich door hun eigen land in de steek gelaten.
Je houdt van iemand en je begrijpt ook dat Nederland zegt van, we kunnen niet iedereen toelaten, dat begrijp ik. Maar als het in je eigen straatje is, dan komt het wel erg dichtbij. En heb je wel zoiets van, godver, ja... Het is zo.
Ja, nou, als advocaat ben je natuurlijk niet degene die de regeltjes maakt. Je past ze alleen maar toe. Maar als je daar logisch naar kijkt, dan denk ik van... dat zou je gewoon anders moeten doen voor je eigen burgers. Om ze het leven wat dit betreft makkelijker te maken. Want daarmee kweek je ook loyalere burgers die je wilt hebben. Hè? Een deel van de groep die de België-route doet, dat zijn mensen die zijn net afgestudeerd. Daar is Nederland in geïnvesteerd, die hebben een diploma. En die kennis die raken we nu dus kwijt, om de eenvoudige reden dat hij niet met zijn Oekraïense vriendin in Nederland kan wonen.
Door de strengere Nederlandse immigratieregels kunnen starters op de arbeidsmarkt, mensen zonder vast contract of kleinverdieners, dus niet altijd bij elkaar zijn. Dat geldt ook voor beginnende ondernemers en ZZP'ers, van wie de inkomsten vaak onzeker zijn. Joline en Rekhout ontweken daarom de Nederlandse regels via de Europaroute en jaarlijks doen ruim 100 mensen hetzelfde. Op naar Politiek Den Haag.
Goedemiddag dames en heren, we brengen ogenblik station Den Haag Centraal. Den Haag Centraal is tegen de eindstelling van deze trein.
Daar is ondertussen discussie over de Europaroute. Het kabinet Rutte wil er vanaf. In het regeerakkoord staat letterlijk dat de Europaroute zal moeten worden gesloten. VVD, CDA en PVV willen dat de strengere Nederlandse regels straks voor heel Europa gelden. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen legt uit waarom.
Je ziet een tendens dat mensen regels om Nederland in te komen omzeilen via die Europaroute. En we willen daar eigenlijk paal en perk aan stellen, want het is een waterbedeffect. Als wij onze eigen maatregelen verscherpen, dan mag dat er niet toe leiden dat mensen dan via andere landen met minimale eisen alsnog Nederland binnen kunnen komen. Dus daar zullen we echt alles aan gaan doen in Europa om dat op één gezamenlijk niveau te brengen.
Het kabinet wil de Europaroute dus sluiten door overal in Europa de regels strenger te maken. Op die manier gelden straks bijvoorbeeld in België dezelfde regels als in Nederland en is de sluiproute, die de Europaroute heet, niet meer interessant. Terug naar die regels, want die pakken dus voor sommige stellen niet goed uit. Volgens de Europese regels is het voldoende als je geen bijstand aanvraagt. Je mag dus naar Europa komen wanneer je partner voldoende verdient om rond te komen. Nederland stelt hogere eisen. Ook al zijn ze sinds Joline en Rekhout iets veranderd. Het Europese Hof bracht de inkomenseis terug van 1400 euro netto naar iets meer dan 1400 euro bruto. Dat is het minimumloon. Maar je moet dat volgens de Nederlandse regels nog steeds minstens een jaar lang blijven verdienen. Wie dus een uitzendbaan heeft of steeds korte contracten of opdrachten, heeft een probleem. Waarom is juist dat inkomen zo belangrijk voor de VVD?
Nou kijk, het gaat erom dat iemand volwaardig moet kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Want wat we nu in de afgelopen jaren hebben gezien, is dat de groep migranten echt oververtegenwoordigd zijn als het gaat om een beroep doen op de sociale zekerheid, op onze uitkeringen. En ze zijn ook nog eens keer oververtegenwoordigd in de criminaliteit. En dat een en ander hangt ook wel een beetje met elkaar samen. Dat is eigenlijk de groep die je kansarm noemt, zeg maar. Dus nou ja, als je die problemen die we nu al hebben wilt oplossen, moet je om te beginnen zorgen dat het niet nog groter wordt. Dat er niet nog meer van die mensen binnenkomen dan strikt noodzakelijk.
De VVD wil zo dus voorkomen dat migranten een beroep doen op bijvoorbeeld de bijstand. Belangrijk volgens de VVD ziet een verband tussen migranten, uitkeringen en criminaliteit. De VVD houdt daarom vast aan de hogere inkomenseis. Dat die lastig kan zijn voor ondernemers die hun partner naar Nederland willen halen, vindt de partij wel iets om naar te kijken.
Zo'n uitzondering als freelancers, dat is natuurlijk altijd lastig, hè? Want die hebben inderdaad een heel erg wisselend inkomen. Maar ja, dan kun je ook gaan denken aan garantstellingen door andere mensen. Dat je in ieder geval voor die uitzonderingssituatie, als mensen niet in loondienst zijn. De VVD staat ook wel voor maatwerk, maar dit is wel de hoofdlijn dat mensen gewoon hun eigen boterham moeten kunnen verdienen.
Oppositiepartij D66 kijkt anders tegen de situatie aan. D66-Kamerlid Gerard Schouw denkt dat Nederland zichzelf in de vingers snijdt met de hogere inkomenseis.
Ik hou altijd het bruto nationaal product in de gaten. We weten dat de beroepsbevolking in Nederland krimpt. De vergrijzing neemt enorm toe. Dus we hebben ook gewoon mensen nodig om onze boterham te kunnen verdienen. Dus ja, ik vind dat niet zo verstandig.
Schouw denkt daarom dat de inkomenseis er om een andere reden is.
Die hogere inkomenseis staat eigenlijk ook symbool voor allerlei andere extra eisen die Nederland graag wil stellen aan de mensen die graag naar Nederland willen komen. Toch echt vanuit het idee dat er hindernissen ingebouwd moeten worden en het hek om Nederland zo hoog mogelijk moet worden gezet.
Het is duidelijk, en het mag ook geen verrassing zijn, dat D66 en VVD anders denken over de kansen van immigranten. Maar ook wanneer je uitgaat van het beeld van de kansarme immigrant, is het beter voor Nederland om de eigen regels juist minder streng te maken, zegt advocaat Gart Adang.
Die kritiek zou er juist voor pleiten om het nationaalrechtelijk gezinshereniging makkelijker te maken. Want nationaalrechtelijk kun je een verblijf op grond van het genieten van bijstand eerder beëindigen dan wanneer iemand op basis van unieburgerrechten in Nederland verblijft. Dus dat zou een pleidooi voor zijn om gezinshereniging voor Nederlanders makkelijker te maken en te voorkomen dat mensen die EU-route gaan doen. Dan denk ik dat je daarmee veel eerder het beleid om geen kansarmen die naar de sociale dienst moeten binnen te halen realiseert, dan door de Europa-route onmogelijk te gaan maken.
Hoe je er ook over denkt, wil Nederland van de Europa-route af, dan moeten er regels worden veranderd. Minister Leers van Immigratie en Asiel is er namens het kabinet mee aan de slag.
Kijk, dat kun je alleen eigenlijk in Europees verband. En daarom hebben we ook minister Leers eigenlijk aan het werk gezet met een flinke Europese agenda. Omdat wij natuurlijk ook niet het enige land zijn wat hier last van heeft. Er zijn meer landen die echt heel serieus werk maken van hun migratiebeleid en daar eigen regels voor opstellen. Ja, en daar is het net zo goed frustrerend voor dat je die op die manier gewoon kunt omzeilen.
Het klinkt lekker, het doet het goed bij de kiezers om heel stoer te zeggen van Nederland gaat daar paal en perk aan stellen. Alleen elke ambtenaar op het ministerie en elke minister die dat roept weet natuurlijk ook wel dat het eigenlijk onmogelijk is. Ik verwacht dat het tot niks zal leiden. Het zijn een mandje vol met voornemens, maar er is geen enkel ander Europees land tot nu toe dat echt volmondig zegt van nou, die plannen van de Nederlandse regering op dit punt, die zien we zitten en die gaan we voluit steunen. Nog geen enkel Europees land die dat heeft gedaan. Maar minister Leers, die denkt iedereen te kunnen overtuigen binnen een paar jaar. Nou, ik zie dat niet gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk oppositieretoriek. Dat had ik ook niet anders verwacht van hem. Maar ja, kijk, als iets moeilijk is, dat wil niet zeggen dat je dan maar de handdoek in de ring moet gooien en dan maar niks doen. We gaan er gewoon aan beginnen. En elke stap die we vooruit zetten, dat is er toch weer één. En we denken ook niet dat we nou alle maatregelen, ook en zeker niet binnen de tijd van het regeerakkoord, voor elkaar zullen krijgen. Maar als je ervan overtuigd bent dat het goede maatregelen zijn, dan moet je er gewoon wel aan beginnen. En dan zien we wel hoe ver we komen. En ik denk dat ze dat nog wel eens kan gaan verbazen, hoe ver we nog komen.
Wel of geen steun in Europa, de VVD blijft dus optimistisch over haar plannen. Zelfs wanneer experts waarschuwen dat ze misschien onhaalbaar zijn. Zoals ook de commissie Meijers. Die commissie bestaat uit hoogleraren in het immigratierecht, advocaten en vertegenwoordigers van vluchtelingenorganisaties. De commissie, die onpartijdig zegt te adviseren, waarschuwt het kabinet dat de plannen haaks staan op grondgedachtes van de Europese Unie. Ze wijzen daarbij op verdragen als het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens en uitspraken van het Europese Hof. Van Nieuwenhuizen is het oneens met de deskundigen. Volgens haar is het maar hoe je er tegenaan kijkt.
Nou, ze gaan heel erg, dat heb ik ook in die hoorzitting die we met ze hebben gehad gezegd. Ze gaan heel erg uit alleen maar van het negatieve, van alles wat er niet kan. Het is ook een kwestie van hoe je naar iets wilt kijken.
U heeft het idee dat ze vooringenomen zijn wat dat betreft?
Nou, niet erg oplossingsgericht, laat ik het zo formuleren.
Toch lijkt het erop dat de VVD nog een slag om de arm houdt. Want alle optimisme ten spijt, ook Van Nieuwenhuizen sluit niet uit dat de minister toch pot vangt in Europa.
Wij zitten er in ieder geval bovenop dat Leers zich maximaal inspant en dat hij tot het uiterste gaat om de zaken die wij willen voor elkaar te krijgen. Maar niemand is gehouden tot het onmogelijke, dus ook de heer Leers niet.
Mochten die strengere regels er toch in heel Europa komen, dan raakt dat in elk geval mensen als Joline en Rekhout.
Net zoals de België-route afschaffen. Het is voor zoveel jonge mensen die het geluk samen hebben gevonden, is het zo moeilijk om samen met iemand te zijn. Ik denk dat het heel erg voor die jonge mensen die samen sterk zijn, dat het een hele goede route is. Want mensen die niet sterk genoeg samen zijn, die zullen de België-route nooit overleven. Want dat is gewoon psychisch een aanslag. Ik denk als wij samen niet zo sterk waren geweest, dat wij al lang en breed uit elkaar zijn geweest. Of dat we nou een schijnhuwelijk hebben, ja of nee. Op het moment dat dat wij samen niet achter elkaar hadden gestaan, dat wij nu al lang uit elkaar waren en dat alles eigenlijk voor niets is geweest.
Dat is een zo bazaal recht. Ik denk niet dat daar aangetornd gaat worden. De discussie daarover is hetzelfde als een discussie over de zon gaat op, de zon gaat onder en wat kunnen we daaraan doen? Nou, helemaal niets dus. En dat is mijn zin is precies hetzelfde met het vrij personenverkeer. Ik denk dat je ook in deze tijd van bezuinigingen moet kijken van waar ga je de middelen voor inzetten en ga je vechten tegen iets wat we in goed Nederlands vechten tegen de bierkaai zouden noemen. Iets waar ja, waarschijnlijk twee kabinetsperiodes, als ze de volle tijd uitzitten, voor nodig zult hebben. hebben en waarbij ik ernstig over twijfel en met mij een aantal deskundigen, waaronder de commissie Meijers, denken dat dat niet zal lukken bij de huidige samenstelling in Europa. Is it a sin? Is it a
crime? Loving you dear, like I do. Ja, goed, ik omzeil misschien de Nederlandse regels, maar Nederland omzeilt eigenlijk de Europese regels. En ik heb de Europese regels gevolgd, omdat ik als Europese daar recht op heb. En wat ik al zei, Nederland omzeilt ook de Europese regels, die eigenlijk belangrijker zijn dan de Nederlandse regels, als je het letterlijk gaat nemen. If it's a crime, then I'm guilty. En nu is dan wachten totdat Rekko 3 jaar nadat we getrouwd zijn mag gaan inburgeren. Ja.
Ik ben nu bezig met de inburgeringcursus. En volgend jaar augustus, ik ben klaar mee. Dan ga ik inburgeren. Dan ik word Nederlander. Dan is ik ben klaar. Ik hoef niet niemand bang te zijn. Ik ga gewoon sterk blijven. Dat is heel belangrijk. Beter.
We hebben afgelopen juli zijn we bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Milan en dat is echt een groot wonder en het mooiste cadeau dat Rekko me ooit heb kunnen geven. Ja, ik hoop binnen nu en 2 jaar dat mijn man ook Nederlander is en dat we met z'n drieën als Nederlander door het leven kunnen gaan.
Alles komt goed. Ja, ik word Nederlander. Ik ga hard werken, huis kopen voor mijn kind opvoeden, groot maken. Hij is ook een beetje leren, naar school gaat, goede plek van Nederland ook pakken. Hij is nog niet klein. Hij weet niks, maar ja, wie weet over 16, 18 jaar wat hij wordt.
Misschien komt hij wel met een Irakees thuis.
Ja, dat kan ook.
De deur uit. Nee, maar grapje. Ja.
Kan ook Nederlander, kan ook alle nationaliteit zijn.
Geef vooral niet op. Kort maar krachtig, geef nooit op. Laat jezelf niet klein maken, want je bent sterker samen dan dat je denkt. Denk dat je zelf heel erg veel dingen aan kunt als je samen maar sterk bent. Want dat zeg ik, als je samen niet achter elkaars ideeën staat, of als je niet elkaars standpunten begrijpt, of bij de eerste ruzie al opgeeft, dan zul je het nooit redden samen. Guilty of loving you.